In het programmaboekje, of liturgie, of hoe u het zeggen wilt, is het stukje uit Leviticus 23 afgedrukt. Maar na ampele overweging heb ik toch maar besloten uit Exodus 12 te lezen over de instelling van Pesach. Dus in plaats van het te kunnen meelezen op uw blaadje, kunt u in uw Bijbel kijken of gewoon luisteren. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Exodus 12 vanaf vers 1. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont een nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de deur, bij de deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en met zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen nog van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heer. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heer. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Tot hiertoe lezen we. Het is mij enigszins wonderlijk te moeden, want een klein uurtje geleden is Yom Kippur begonnen, grote verzoendag. Dus het is eigenlijk wel heel vreemd dat wij het nou vanavond over Pesach hebben. Maar ja. Als ik met de zevende maand begonnen was, dan hadden we vanavond Rosh Hashanah moeten bespreken. Dus je krijgt dat toch nooit precies in het kalenderjaar ingepast. Dus we nemen het maar zoals het is. Maar het treft wel heel wonder. Op Yom Kippur staat ook het offer centraal. En we zullen zien dat het paasoffer, in feite inderdaad, zoals de rabbijnen ook benadrukt hebben, een offer is. We gaan het in tweeën splitsen. De volgende maal, DV, hopen wij het te hebben over matzot. Dat is de ongezuurde brood. De Oost-Europese Joden zeggen matzes. Vandaar dat we dat woord ook veel beter kennen. Maar in Israël zegt men matzot. Zoals ook de Spaanse Joden dat zeiden. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Het is eigenlijk de week van matzot. Het is het feest van de ongezuurde broden, een week lang. Maar langzamerhand is men dat ook de paasweek gaan noemen, de Pesachweek. Maar Pesach is strikt genomen op de 14e, begint ook met de avond, waar de sedermaaltijd gevierd wordt, tot aan de avond van de volgende dag. Het is een heel bijzonder feest, omdat het het enige van de feesten is dat is ingesteld in Egypte. Alle andere feesten, daar horen we pas over in de wetgeving op de Sinaï. Dit feest is gevierd in Egypte zelf. Het is zelfs gevierd ter gelegenheid van de gebeurtenis die volgende jaren altijd weer herdacht zou worden. Het is een gedenkdag, lazen wij in vers 18, vers 14. En dat betekent dat elk jaar teruggedacht wordt aan die uittocht uit Egypte. Maar hier werd niet eraan teruggedacht. Dit is de uittocht van Egypte. Daarom lezen we ook dat ze het met haast moesten eten. Reisvaardig. De lendenen omgord. De schoenen aan de voeten en de staf in de hand. Als je dat vergelijkt met rust van een sedermaaltijd vandaag aan de dag. Wat ik verschillende keren mogen meemaken. Dat is wel heel verschillend met wat het toen was. Toen was het ook de enige keer dat het bloed moest worden aangebracht aan de deurposten. Dus deze eerste keer was anders dan alle andere keren daarna. Het was bovendien onder de meest eenvoudige omstandigheden. Kleine slavenhuisjes. Als je dat vergelijkt met de grote paasfeesten van het Oude Testament, namelijk die onder Hizkia en Josia, vrome koningen, toen daar Jeruzalem was en een tempel in Jeruzalem waar dat gefeest gevierd kon worden, waar de paaslammeren ook in die tempel werden geslacht, met pracht en praal, het prachtige zang van de priesterkoren, de levieten. Wat een verschil met die allereerste keer, toen het jachtig moest gebeuren, snel, reisvaart, terwijl de verderver rondging door Egypte. Het is niet zo makkelijk te zeggen of dat nou een engel van de Heere God is, of dat het een boze engel is die toch uiteindelijk ook in zijn dienst staat, zoals zelfs in het boek Job de Satan uiteindelijk toch beweegt binnen de kaders die God hem stelt. Dat maakt nou verder niet veel uit. In feite is het de Heere zelf die voorbij gaat in Egypte. Pesach komt van een werkwoord dat eigenlijk, een beetje vreemd, huppelen betekent. En ook mank gaan. En dan vervolgens de algemene betekenis gaan, voorbij gaan. Het komt voor in dat vers waar de Heere zegt in vers 13, als ik het bloed zie zal ik u voorbij gaan. Daar heb je dat werkwoord. Pesach zou je eigenlijk moeten zeggen. Dat is verbasterd in het Grieks tot Pascha. Ik vond het hier ook in de vertaling terug. En wij hebben het nog weer verder verbasterd tot Pasen. Allemaal één en hetzelfde woord. Maar de kern inderdaad is dat voorbijgaan. Als ik het bloed zie, zal ik voorbijgaan. De eerstgeborenen van Israël waren geen haar beter dan de eerstgeborenen van Egypte. Het was niet op grond van het feit dat ze tot een bijzonder volk hoorden, dat ze gespaard bleven. Het was omdat ze mochten schuilen achter het bloed van het lam. En dat is heel bijzonder. Zo'n oudste zoon moet zich daar ook heel goed bewust van zijn geweest. Dat hij net zo zou hebben moeten sterven als de eerstgeborene van Egypte. Want er was geen huis in Egypte waar geen rouw was over de dood van die eerstgeborene. En elke Joodse jongen die wist dat ik er nog mag zijn, is pure genade en anders niet. Later werd het gebruikt dat een eerstgeboren zoon in een gezin voor de viering van Pascha een dag vastte. Als herinnering aan wat er toen gebeurde. Niet dat er vandaag een verderfengel tussen de Joodse huizen doorgaat, maar een herinnering. Ik ben een eerstgeboren zoon. Van nature ten dode opgeschreven. Tot de eeuwige dood en toe. Maar zoals we dat later zullen zien, die eerstgeborenen werden juist speciaal aan de Heere toegewijd. Later weer werden ze vervangen door de stam Levi. Er moest nog bijbetaald worden in het boek Leviticus, maar aanvankelijk waren de eerstgeborenen bestemd om de priesters van het volk te worden. God heeft dat wijs geacht om dat te vervangen door een stam Levi die trouw gebleven was bij de zonde van het gouden kalf. Maar de eerstgeborene, die dus eigenlijk had moeten sterven, mocht een dienstknecht van de Heere God worden. Maar een eerstgeborene, ik grijp een beetje vooruit, moest gelost worden. Als de eerstgeborene was van de schapen of de geiten, dan kon het gewoon als offer worden gebracht, dus uit de reine dieren of ook van de runderen. Als het een onrein dier was, zoals een ezel of een kameel, dan moest dat dier, dat eerstgeboren dier, gelost worden door een lam. En dat was met de mensenkinderen ook zo. Het lammetje moest sterven voor dat eerstgeboren kind, dat eerstgeboren zoon. Zodat hij alleen maar God zou kunnen gaan dienen op grond van het vergoten bloed van dat lam. Als je de tekst goed leest, en niet alleen hoofdstuk 12, maar ook de hoofdstukken daarvoor, dan kun je zien dat op de 10e van de eerste maand een lam in huis moest worden genomen. Letterlijk staat er een stuk klein vee, dat staat ook in de tekst, uit de lammer of uit de geiten, maar later is het in Israël volkomen gebruikelijk geworden dat het een lam was, dus van de schapen, geen jong geitje. En dat dier moest in huis worden genomen 4 dagen van tevoren, van de 10e tot de 14e dag. Dat was niet achter in de schuur, want die bestond niet. Dat was een klein slavenhuisje, dat lam werd opgenomen in het gezin. Maakte deel uit van het gezin. Als je nou goed de berekeningen uitvoert, dan zie je dat die instelling van het paascha onmiddellijk volgde op de 9e plaag van die 3 dagen dikke duisternis. Dat betekent dus, een dag voor die plaag moest dat lam in huis worden genomen. Daarna was het 3 dagen stikdonker. En dan staat er heel treffend bij die beschrijving van die 9e plaag, maar de Israëlieten, nou citeer ik de Statenvertaling, hadden licht in hun woningen. Dat is zo bijzonder. Dat zal natuurlijk letterlijk fysiek licht zijn geweest. Maar je kunt het ook geestelijk toepassen. Ze hadden allemaal dat lam in huis. Ik denk aan het nieuwe Jeruzalem waarvan geschreven staat dat het geen licht van de zon nodig heeft, want het lam zelf is haar lamp. En zo was dat hier. Het had nog een andere bijzondere bedoeling. Het hele gezin raakte eraan gehecht. Het is heel wat anders of vader zomaar een lammetje neemt uit de kudde. Dit lammetje had het hele gezin zich 4 dagen aan kunnen hechten. De kinderen stonden ermee op en gingen ermee naar bed. Het maakte deel uit van het gezinsleven. En op de 4e dag, dus de 14e van de maand, moest vader dan zeggen, dit is het lammetje dat gesterven moet. Dat was heel wat anders voor dat kind. Stel je voor dat de Heer Jezus zo op aarde was gekomen, bij wijze van spreken als volwassen man, en rechtstreeks naar het kruis zou zijn gegaan. En zo is het niet gegaan. Hij heeft 30 jaar hier op deze aarde geleefd. 33 jaar ongeveer. We hebben hem kunnen gadeslaan zoals God hem gadesloeg. Die 2 keer uit de hemel zei, deze is mijn geliefde zoon. De discipelen hebben zich aan hem kunnen hechten. En na 3,5 jaar werd hij van hen afgenomen, moest hij sterven aan het kruis. Dat is alles in de wijsheid van God. Het is de geliefde meester met wie ze opgetrokken waren, die uiteindelijk naar het kruis moest gaan. Het is een bijzonder gebeuren, daar lezen we ook dat die maand, die lentemaand, die maand Aviv heet, waar het de stad Tel Aviv naar genoemd is. Aviv zijn eigenlijk de aren die uit de grond komen. Het is uiteindelijk ook een landbouwfeest geworden. Daar gaan we het volgende keer nog wel over hebben. Dat was hier natuurlijk helemaal niet aan de orde. Er was nog helemaal geen landbouw. Maar later is het ook een landbouwfeest geworden. Het was de lentemaand. De gerstenoogst was rijp. En de Heere God zegt, dit staat voorop. Want de uittocht zal voortaan aan het begin staan van jullie geschiedenis. En zo staat dit eigenlijk aan het begin van die jaarcyclus van hoogtijdagen. Die Chagim, heb ik u de vorige keer gezegd, 3 keer Chag. Dat is dat bedevaartsfeest, van het paasfeest en Matzot, het eerste is. De volgende nog 2, dat weten we allemaal pas uit later tijd. Het is het begin van het jaar. Israël heeft tegelijkertijd vastgehouden aan die oude kalender. Vandaar dat de eerste dag van de 7e maand vandaag nieuwjaar heet, Rosh Hashanah. Maar dat is een beetje ingewikkeld in het begin, maar dat heb ik u allemaal uitgelegd de vorige keer. Dus op die 10e maand, dat is dus al geweest, dus eigenlijk is die instelling hier al van voor die plaag, vandaar dat de oude Statenvertaling zegt, de Heere had gezegd. Beetje inlegkunde, maar klopt eigenlijk wel. Want dat hadden ze op de 10e al moeten doen. En toen was de 3 dagen duisternis nog niet eens begonnen. En dat moesten ze zo nadanig nemen dat ze dat hele lam ook zouden kunnen eten. In de praktijk ging dat betekenen dat het paasfeest gevierd werd met zo'n 10 à 15 personen. Dan heb je nog een hele nacht nodig om dat met z'n allen op te eten. Maar dat was dan ook belangrijk. Als er iets overbleef, dan moest dat verbrand worden. Een heel gezelschap. Maar bijzonder dat het een gezinsfeest is. Later veranderde dat wel doordat toen men moest optrekken naar Jeruzalem. Het werd gewoonte dat de paaslammer ook in de tempel geslacht werd. Terwijl strikt genomen, als je deze regels volgt, Had dat lam ook in beide huizen geslacht kunnen worden, ook toen. Maar toen was alles zo gecentraliseerd, en dat had de Heere God ook zo verordend, dat het alles gebeurde in de tempel. Dat is wel interessant, omdat na het jaar 70, theoretisch gesproken, Israël nog steeds Pasen had kunnen vieren met een lam. Maar dat hebben ze niet gedaan, omdat er geen tempel meer was. Maar de Samaritanen doen het nog steeds. En er zijn ook groepen geweest van Oosterse Joden die het ook deden, die daar geen problemen mee hadden. Juist op grond van de instelling hier. Het is in de eerste plaats een gezinsfeest. En de sedermaaltijd is een gezinsfeest. Seder betekent eigenlijk gewoon orde, vanwege de orde die voor die avond is ingesteld. Dat ga ik jullie niet allemaal heel uitvoerig vertellen. Ik mag trouwens wel even een voetnoot plaatsen hier. Ik heb al die feesten uitvoerig beschreven in een boekje, dat heet Hoogtijden voor hem. Voor al dat soort bijzonderheden kunt u daar terecht. Hier vinden we het nog in zijn meest eenvoudige vorm. Een gezin of twee gezinnen bij elkaar. Ze kiezen dat lam uit zonder enig gebrek. Een volkomen lam. Dat begrijpen wij. Dat wat voor de Heere God is, dat kan alleen het allerbeste zijn. Psalm 14, Psalm 53 zeggen, er is niemand die goed doet, niet tot één toe. Tezamen zijn zij afgeweken. Paulus citeert dat in de Romeinenbrief. Totdat die ene kwam die volkomen was. En bovendien de hemel zich opende, ik zei dat al. Van wie we dat drievoudige getuigenis hebben. Hij heeft geen zonde gedaan, schrijft Petrus in 1 Petrus 2. Hij heeft de zonde niet gekend, schrijft Paulus in 2 Korinthe 5. En de zonde was niet in hem, schrijft Johannes in 1 Johannes 3. Hij was werkelijk volkomen, zonder enig gebrek. Wij noemen het een lam, maar het is niet een klein lammetje dat in de wei huppelt. Het is een eenjarig dier, dat ziet er eigenlijk al behoorlijk volwassen uit. Een eenjarig ram, van de schapen van de geiten, in de praktijk werden dat dus de schapen. 4 dagen bleef dat in het gezin. En dan dat bloed. Ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken. Sommige rabbijnen zeiden zelfs dat het aan de binnenkant gebeurde. Want de Egyptenaar hoefde het niet te zien, de andere Israëlieten hoefden het niet te zien. De verderfengel moest het zien. En die kan even makkelijk van binnen kijken als van buiten kijken. Nou, dat laat ik maar zitten. Maar het is heel bijzonder. Deze bijzondere gedachte, die tot dusver in het Oude Testament nog niet zo aan de orde is geweest. In het boek Genesis lezen we heel veel over brandoffers, nog niet over zondoffers, schuldoffers, vredeoffers, alleen brandoffer. Maar de gedachte van het bloed, dat is daar nog niet zo duidelijk aan de orde. Die hele wetgeving rond de offers, de offerdienst, wat al begint met die rokken van vellen die God gaf aan Adam en Eva, is heel geleidelijk tot ontplooiing gekomen. En hier pas zien wij de centrale betekenis van het bloed, wat tot dusver zo niet aan de orde was geweest. En we weten dat God zegt, we vinden dat ook in Leviticus, en het wordt aangehaald in Hebreeën 9, en de vers in Hebreeën 9 luidt, zonder bloedstorting geen vrede. Dat is een sleutelvers, ook om de hele leer van de verlossing te begrijpen. Zonder bloedstorting geen vergeving. Dat wil zeggen, de verlossing kan alleen op grond van het vergoten bloed van een onschuldig offerdier, dat de plaats inneemt van de zonde. Dat is de kern van de oudtestamentische offerdienst, maar het is ook de kern van de nieuwtestamentische offerdienst. Want de Heer Jezus, voor hem geldt precies diezelfde omschrijving. Zonder zijn vergoten bloed geen vergeving, geen verlossing. En nogmaals, hier wordt het zo in vers 14 uitgedrukt. Als ik het bloed zie, in vers 13, zal ik u voorbij gaan. Er zal er geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. De verderfengel gaat in jullie voorbij. En ik zeg het nog eens een keer met grote nadruk. De verderfengel gaat niet voorbij omdat jullie Israëlieten zijn. Als ik op vandaag zou overhevelen, zou ik zeggen, het maakt niks uit of je nou hervormd of gereformeerd of evangelisch of baptist of pinkster bent. En al je voorrechten die je van huis hebt meegebracht, al heb je de mooiste opvoeding of een waardeloze opvoeding gehad, wat jouw karakter is of wat je achtergrond in mogen zijn. Er is maar één ding dat telt. Leren schuilen achter het bloed. In mijn jeugd las ik een traktaat, sommigen van jullie kennen dat ook. Dat traktaat is zo beroemd geworden in Engeland dat het in de 19e eeuw in de ransel van elke Britse soldaat zat. En in dat traktaat werd beschreven over twee denkbeeldige jongetjes daar in Egypte. Allebei schuilden ze achter het bloed. Maar het ene jongetje was heel zenuwachtig en die keek voortdurend of het bloed nog wel goed zichtbaar was. En hij vroeg constant zenuwachtig aan zijn vader, zou de verderfengel nou inderdaad voorbij gaan? Hoe kunnen we dat nou zeker weten? We hadden een verschrikkelijke nacht. Het andere huisje was een jongen die volkomen gerust was, want hij geloofde wat God zei. Hij vertrouwde op de belofte van God en hij vertrouwde op het bloed waarachter hij mocht schuilen. En in dat traktaatje wordt dan de vraag gesteld, wie van die twee jongens was het veiligst? U hoeft er niet hard op te zeggen, maar ik wil dat u er even over nadenkt. En het antwoord luidt natuurlijk, ze waren allebei precies even veilig. Tweede vraag is, wie van hen was het zekerst? Nou, dat is ook niet moeilijk. Dat eerste jongetje was helemaal niet zeker. En dit is in deze tijd waar zoveel mensen worstelen met de zekerheid van het geloof. Zo buitengewoon belangrijk. Want het tweede traktaat ook, safety, certainty and joy. Veiligheid, zekerheid en vreugde. Wie van de twee jongens was het blijste? Nou, dat luidt hetzelfde antwoord. De jongen die het meest geloof had. Hij leefde uit het geloof en daar was hij blij. Niet andersom zoals sommige mensen denken, ik voel geen blijdschap, dus het zal wel niet goed zitten met mij. Die draaien dat om. Vanuit de zekerheid, het geloof dat hij richtte op de belofte van God. Die gezegd had, als ik het bloed zie, ga ik voorbij. Op grond daarvan was hij zeker van zijn redding. En dus was die jongen niet alleen zeker en gerust, maar was hij ook blij. Bij miljoenen is het verspreid, dat traktaat. En ik hoop dat het ontzettend veel mensen tot zegen is geweest. Het zit hem niet in onze gevoelens, in onze vreugde en zelfs niet. Het zit hem niet in onze zekerheden, want de zekerheid ligt buiten jou. Die ligt in het bloed waarachter je mag schuilen. Maar ik loop weer een beetje vooruit. Eerst wordt nog ons verteld in vers 10... Vers 8, zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten op vuur gebraden met ongezuurde broden, met bittere kruiden. Die spelen nog steeds een rol. Het heeft altijd iets tragisch, dat is met Yom Kippur ook zo. Het is een dag van gebeden, 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 gebeden. Die dan enigszins moeten vergoeden de afwezigheid van het offer. Dat heeft dus betrekking op morgen. Maar bij Pasen is het precies zo. Op de sedermaaltijd ligt nog een afgekloven bordje op tafel als een herinnering, een heenwijzing. Het is nog afgekloven ook, je kunt er ook niet van eten, dat is ook niet de bedoeling. Een hint, een heenwijzing. Maar de bittere kruiden zijn er en de saus en alles wat er verder bij hoort. De matzot natuurlijk, het is allemaal aanwezig, maar de kern ontbreekt. Daar gaan we nou niet over uitweiden, want dat is eigenlijk misschien wel de grootste droefheid van Israël. De ernstigste dag in het Joodse jaar is Yom Kippur, maar de droevigste dag is de dag waarop herdacht wordt de ondergang van de twee tempels. Dat is de droevigste dag. Ik heb letterlijk Joden zien huilen op het tempelplein op die dag. Want met de tempel werd het hart uit hun lijf gesneden. Geen Pasen meer, althans niet zoals God het bedoeld had, geen Yom Kippur. Geen Shavuot en al die andere feesten. Daar kunnen we ons haast niet indenken. Juist omdat wij als christenen geleerd hebben van de Heer Jezus. Dat God aanbeden wordt in geest en de waarheid. Je hoeft niet naar Gerizim, je hoeft niet naar Jeruzalem. We zijn aan tijd nog plaatsgebonden. We kunnen overal tot God naderen. Voor de Israëliet ligt dat heel anders. Dat wordt gegeten. Het wordt aan de hitte van het vuur blootgesteld, het wordt niet in water gekookt. En die bittere kruiden, die herinneren aan de bitterheid van de slavernij. Het is brood der ellende, zoals we elders lezen. Het gaat niet om het lekkere eten, hoewel op de zedenmaaltijd vandaag de dag ook heerlijk gegeten wordt. Als je door alle rituelen heen bent, je zit wel lang honger te lijden voordat je eraan toe komt. Want het duurt heel lang, vooral omdat er traditioneel ook zoveel liederen gezongen worden. Maar dat geeft allemaal niet, dat mag op die dag. De kinderen blijven op. En u weet, het jongste kind stelt de beroemde vraag, waarom is deze avond anders dan andere avond? Het is ook een heel bijzonder feest voor de kinderen. Rabbijnen hebben dat precies onderscheiden. Je hebt vier soorten kinderen, daar ga ik daar niet over uitweiden. Maar het kind dat er het dichtst bij staat, is het kind dat die vraag stelt. Een ander kind zegt, wat betekent dit voor u? Alsof u zich ervan distancieert. Wat betekent dit feest voor jullie? En het onnozele kind vraagt alleen maar, wat is dit? Nou ja, zo worden ze alle vier onderscheiden. Dat zijn allemaal maar de details van de traditie. Maar het ene kind zegt, wat is het bijzondere van deze avond? En waarom is die vraag zo belangrijk? Omdat dat die vader gelegenheid geeft het verhaal van de verlossing te vertellen. Israëls feesten, ik heb dat de vorige keer sterk benadrukt, zijn herinneringen aan gebeurtenissen. Het werden later landbouwfeesten en nog weer later met Shavuot het feest van de wetgeving op de Sinaï. Maar het begint allereerst viering van de grote gebeurtenissen en allereerst de verlossing uit Egypte. Dat is alles, daar begint het mee. Dat is het startpunt van de hele heilsgeschiedenis voor Israël. Dus die vader, die vertelt graag nog eens het hele verhaal. We zaten in Egypte, daar zaten we in de slavernij, zoveel eeuwen. En wonderbaarlijk heeft God ons uitgeleid. Hij gaf ons Mozes. En door 10 plagen weet hij de farao op de knieën te dwingen. En toen zijn we door de Rode Zee getrokken. Dat komt natuurlijk nou na Pasen. Want op deze eerste avond was dat allemaal nog maar een vieren in hopen. Ze zaten er nog middenin. Ze waren nog in slavernij. Ze waren nog niet weggetrokken. Ze waren nog niet door de Rode Zee getrokken. Maar zoals het vader het vandaag vertelt, vertelt hij dat er allemaal bij. En ook van die 40 dagen in de woestijn en tenslotte het aankomen in het land. Daarom is dit zo'n uniek feest, die eerste keer. Ze zitten nog in de slavernij, maar het bloed is er. En zoals ik ooit bij iemand las, door de kracht van het bloed zijn ze uit Egypte getrokken. Door de kracht van dat bloed zijn ze door de Rode Zee getrokken. Door de kracht van dat bloed trokken ze 40 jaren door de woestijn. Door de kracht van dat bloed zijn ze tenslotte binnengegaan in het beloofde land. Het bloed van het lam. Niet bloedsek natuurlijk, zomaar op zichzelf. Het bloed van het lam. Het lam is de sleutel tot de heilsgeschiedenis van Israël. Dankzij het lam zijn ze verlost. En u ziet onmiddellijk natuurlijk de geweldige nieuwtestamentische boodschap. Johannes de Doper had een bijzondere openbaring nodig om te weten wie de Heer Jezus was en wanneer hij hem mocht aankondigen. En toen dat moment gekomen was in Johannes 1 vers 29, dan zegt hij het. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. In de katholieke kerk zegt men de zonden der wereld, maar niet alle zonden van de hele wereld worden weggenomen. Alleen de zonden van hen die daadwerkelijk tot God komen met belijdenis van hun schuld. Maar er staat ook sowieso niet zonden, er staat zonde. De zonde als een boze macht die ooit in het paradijs deze wereld is binnengedrongen. En die er nog steeds is. Als er staat hij zal de zonde wegnemen, dan heeft dat niet betrekking op het kruis, daar is de grondslag gelegd. Maar dan heeft dat betrekking op wat er zal gebeuren aan het einde van het Messiaanse Rijk, aan het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont, schrijft Petrus in 2 Petrus 3. Dan zal de zonde uit de kosmos worden afgeschaft. Want die hele kosmos is bevlekt door onze zondeval. En daarom moet die smet uit de hele schepping worden weggenomen. Heer Jezus was er niet alleen voor uw en mijn zonden. Hij is er om de zonde als boze macht uit de kosmos te verwijderen. Maar wat een aankondiging was dat. Elk lam in het Oude Testament, en ze zijn bij honderdduizenden gestorven. Alleen al elke dag, het morgenbrandoffer en het avondbrandoffer, altijd een lam. Niet met Yom Kippur, dat waren het twee geitenbokken. Maar het lam elke dag opnieuw, het brandoffer op grond waarvan de God bij zijn volk woonde. Al die lammeren. En dan zegt de Hebreeënbrief, en geen enkel van die lammeren. Kon maar één zonde wegnemen. Ze werden allemaal vervuld in die ene naar wie ze allemaal vooruit keek. Dat ene lam dat zijn leven gaf, waardoor Gods volk gered kan worden. Het lam met een hoofdletter. En de volgende dag zegt Johannes, niet dat laatste stukje meer, dan zegt hij alleen maar, zie het lam Gods. Zie het lam Gods. Er waren twee discipelen die dat paasfeest hebben voorbereid. Het laatste paasfeest in het leven van de Heer Jezus. Want u weet, er waren 3 of 4 paasfeesten in zijn leven. Als Johannes Evangelie goed leest, is het niet helemaal duidelijk. Het eerste was natuurlijk toen hij als 12-jarige jongen in Lucas 2 naar Jeruzalem ging met zijn ouders. Maar het laatste paasfeest was het feest tijdens welke hij gestorven is. Het laatste paasfeest. En allemaal voor dat paasfeest wil hij de sedermaaltijd houden met zijn discipelen. En er zijn er 2 die hebben mogen toebereiden. Petrus en Johannes. En het is Johannes' evangelie, het is Johannes de Doper, dat is een andere Johannes, maar het is Johannes' evangelie dat ons vertelt. Hier, maar ook in het boek Openbaring. Waar de lam de centrale plaats inneemt in Openbaring 5, maar ook in de rest van het boek. Dat hele boek draait eigenlijk om het grote conflict tussen het lam en de draak. Waarbij dat kleine nietige lam uiteindelijk de draak overwint. Een lam staande als geslacht. Een lam dat zijn bloed geeft. Een lam waar het bloed uit de zijde vloeit. En op grond daarvan kan ook de draak verslagen worden. Dus de zonde wordt uit de wereld afgeschaft. De Satan wordt uit de wereld afgeschaft. Het is de volkomen verlossing die uiteindelijk de hele kosmos ten deel zal vallen. En Petrus, de andere discipel die het paasfeest heeft helpen voorbereiden. En die in 1 Petrus 1 schrijft over dat lam voorgekend voor de grondlegging der wereld. Dat is zo'n bijzondere gedachte. Dat betekent in Exodus 12, als God het paasfeest instelt. Dan heeft hij al van eeuwigheid af in zijn gedachten dat lam met een hoofdletter. Dat lam voorgekend voor de grondlegging der wereld. Zonder vlek of zonder rimpel. Onberispelijk. En door het kostbare bloed van het lam wordt Gods volk gered. Het paasfeest beschrijft het in de beeldende taal. Wij mogen de vervulling beleven. Paulus schrijft, want het was natuurlijk niet alleen Petrus en Johannes. Paulus schrijft in 1 Korinthe 5, ook ons paascha. Zo staat het letterlijk, iets vrijer vertaald, ook ons paaslam is geslacht. Daar gaan we het volgende keer over hebben in verband met de ongezuurde brood. In het Nieuwe Testament is het zo duidelijk wat de betekenis is van dit grote feest. En het Nieuwe Testament maakt in de eerste plaats duidelijk dat het avondmaal is ingesteld ter gelegenheid van het paasfeest. Tijdens die sedermaaltijd, en het is nog steeds zo, 4 bekers wijn. Kinderen krijgen maar een bodempje. Maar je moet daar toch op die lange, lange avond 4 bekers wijn tot je nemen. En 2 daarvan vind je in Lucas 22 terug bij de instelling van het avondmaal. Die 3e of 4e beker, het is wat onduidelijk, dat is de beker die de Heer Jezus geeft nadat hij het brood heeft uitgedeeld. Maar in Lucas 22 vind je nog een eerdere beker. En dat was die 1e of 2e beker bij de paasmaaltijd. Dus dat betekent dat er een diepe verbinding is tussen Pasen en avondmaal. Maar er is ook een groot verschil. Bij Pasen ligt, bij Pesach bedoel ik dus, ligt de nadruk op de verlossing. In het avondmaal ligt de nadruk op de verlosser. De Heer Jezus zegt niet bij de instelling van het paascha, van het avondmaal, pardon. Doe dit om aan jullie bekering te denken. Ik ben er eigenlijk nog niet zo happy mee dat in het avondmaalsformulier zo'n nadruk ligt op de versterking van je geloof. Dat is mooi meegenomen, maar daarvoor is het niet in de eerste plaats bedoeld. Het is bedoeld om aan hem te denken. Het is aanbidding. De katholieken drukken dat uit met het woord eucharistie. Dat betekent lofprijzing. Het is in de eerste plaats lofprijzing. Het is niet zozeer de herdenking van een gebeurtenis, dat is het Pesach. De verlossing uit Egypte. Dat is natuurlijk grond dankzij het lam, maar de nadruk is een gebeurtenis. We zijn toen uitgeleid uit het diensthuis. Maar bij het avondmaal ligt de nadruk op het lam, op hemzelf. Doet dit tot mijn gedachten. Het is nog niet eens, doet dit tot gedachtenis aan mijn lijden en sterven. Doet dit tot gedachtenis aan het werk dat ik heb volbracht. Het zit er allemaal bij in. Maar het allerhoogste is, doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit om aan mij te denken. Het lam is het middel in Exodus 12. Maar in de avondmaalsviering komt het helemaal op de voorgrond. Dan draait het allemaal om hem. En om zijn dood. Het is frappant dat doop en avondmaal allebei te maken hebben met de dood van de Heer Jezus. Dat staat veel mensen niet zo helder voor de ogen. In Romeinen 6 worden we tot zijn dood gedoopt. En in 1 Korinthe 11 verkondigen wij in het avondmaal de dood des Heeren. Het lam moet sterven. De kinderen in het gezin staan eromheen. Op die 14e van de Nisan. Kinderen, het kan niet anders. Dit lam moet sterven. Geen ander lam. Dit is het lam dat sterven moet. En de kinderen zijn diep onder de indruk. Want ze begrijpen, als dit lam niet sterft, dan blijven we... Dan blijven we tot in eeuwigheid in slavernij. Dan komen we nooit weg hier. Dan zal de oudste zoon in ons gezin moeten sterven. Hij moet schuilen achter het bloed van het lam. Van dit lam. En niet zomaar van een willekeurig lam. Het hele gezin leeft mee. Ze eten het samen. Er mag niets van overblijven. En u eet het. Uw middel omgordt uw schoen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Ergens in zekere zin blijft dat wel bewaarheid, ook vandaag. En daarin ligt ook een toepassing voor ons. Alle feesten hebben dat element van terugzien. Je herdenkt iets. Bij Shavuot herdenk je de wetgeving op Sinai. Bij Sukkot herdenk je de woestijnreis. Je denkt terug. Maar allemaal kijken ze ook vooruit. U weet het, aan het einde van de sedermaaltijd zeggen de Joden tegen elkaar. Shana Haba, Jeruzalem. Volgend jaar in Jeruzalem. Volgend jaar in Jeruzalem. En als je in Jeruzalem woont, in je viert daar Pesach, dan zeg je volgend jaar in de herbouwde tempel. Pesach kijkt terug. Pesach kijkt ook vooruit. En ik zeg nog eens, als Johannes de Doper zegt, zie het lam God dat de zonde de wereld wegneemt, dan ziet hij ook vooruit, want dat is nog niet in vervulling gegaan. Op Golgotha is het noodzakelijk fundament gelegd. Zonder dat kan het nooit gebeuren. Maar de zonde is nog niet uit, dat weten we in ons eigen leven. De zonde is nog niet afgeschaft uit de kosmos. Dus het ziet vooruit. Al de feesten vinden hun grote vervulling pas aan het eind. Zo leef je van Pascha naar Pascha. Pesach naar Pesach. Daar wordt het elk jaar gevierd. En ik zei u het al, er zijn tijden geweest dat het helemaal verwaarloosd werd. En dat was het bijzondere zowel van Hiskia als van Josia. Dat zij dat weer leven hebben ingeblazen. Geweldig paasfeest. En ik vind het heel bijzonder. Zie je bij Hiskia dat hij daarvoor het hele volk uitnodigt. Want hij was alleen maar koning van Juda, van twee stammen. Maar hij laat de boodschap uitgaan naar alle 12 stammen. En hij zegt, kom allemaal. Ik weet niet hoeveel er gekomen zijn, dat doet er ook niet toe. Het gaat erom dat hij het diepe besef had. Pascha is iets van het hele volk. En dat inzicht is bij het avondmaal ook nog wel eens verloren gegaan. Als de nadruk ligt op mijn beleving ervan, op mijn versterking van het geloof, dan wordt het een heel individualistisch gebeuren. En Paulus zegt in 1 Korinthe 10 dat het avondmaal ook de uitdrukking is van de eenheid van het lichaam van Christus wereldwijd. Dus als je het viert en je woont in Waddinxveen, dan vier je het samen met alle gelovigen, ook al zitten die allemaal in andere gebouwen in Waddinxveen. En eigenlijk vier je het met de gelovigen over de hele wereld. Met alle die behoren tot het lichaam van Christus. Je vindt heel duidelijke maatregelen verderop ook wie er niet mogen deelnemen. Wie er vreemd en is, wie niet hoort bij het volk van God, dan is er geen plaats. Daarom heeft de christelijke kerk altijd grote moeite gehad. Aan de ene kant om het avondmaal niet te streng te maken. Bijvoorbeeld door er een avondmaal voor een groep van te maken, een denominatie. Dat is niet de eenheid van het lichaam van Christus. Het avondmaal is voor alle gelovigen. Maar aan de andere kant, je kunt het ook te ruim maken. Dan hoef je alleen maar lid te zijn van een denominatie, doordat je ooit ja gezegd hebt tegen de confessie. Terwijl nog maar zeer de vraag is of je wel een lid bent van het lichaam van Christus. Je mag dan lid zijn van je denominatie, maar behoor je ook de Heer Jezus toe, door de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Je kunt het dus te ruim maken, hè? Het is alleen voor Gods volk. En je kunt het te smal maken. Avondmaal mag nooit het avondmaal van een secte worden. Van een groep gelijkgezinden, met uitsluiting van anderen. En dat is het bijzondere van Hizkia, die het hele volk uitnodigt. Iedereen die behoort tot het volk van God is welkom. Ik zou niet meer in een gemeenschap kunnen zitten waar het avondmaal alleen bedoeld is voor de eigen club, voor de eigen mensen. Dat behoort toe aan allen die de Jezus toebehoren. Dus in dat haastelement betekent we moeten verder, we moeten verder. En hoewel het nu in alle rust gevierd wordt, zijn ook wij nog niet op het eindpunt van de reis. Ook wij gaan weer verder. In veel kerken heb je een week voorbereiding voor het avondmaal, maar er zou ook een soort week afsluiting moeten zijn. En als je het elke zondag viert, zoals dat op andere plaatsen gebeurt, dan is elke 7 dagen van voorbereiding tegelijkertijd nabereiding. Ik weet niet of dat Nederlands is. Maar je kijkt terug en je ziet weer vooruit. Je leeft in de kracht van de avondmaalsviering en je strekt je alweer uit naar de volgende keer. Je bent altijd onderweg. Je wordt maar 1 keer gedoopt in je leven. Sommigen zijn er 3 keer gedoopt, die ken ik ook, maar dat is even nou terzijde. Je wordt maar 1 keer gedoopt, maar avondmaal vieren kun je niet vaak genoeg doen. In het begintijd van Handelingen deden ze het elke dag. Elke dag. De vrome katholieken deden dat trouwens ook elke dag natuurlijk. Ik ben wel in zulke streken geweest waar nog de mensen elke zondag, elke ochtend bij elkaar kwamen om avondmaal te vieren. Maar dat is even terzijde. Pesach. Ik zou even willen spreken tot, wie zijn de eerstgeboren zonen in deze zaal? Ik ben er één. Zijn er nog meer eerstgeboren zonen? Het moet ons mannen, sorry voor de vrouwen. Ach, wie zijn de eerstgeboren zusters? Kom aan, wij zijn nou zover, die nemen we toch ook bij. U moet goed bedenken, ik liet nu een paar mensen de hand opsteken. Maar in Hebreeën 12 wordt gezegd dat wij behoren tot de gemeente der eerstgeboren. Dus degene die geen handen hebben opgestoken, ik mag u zeggen, u behoort tot de gemeente der eerstgeborenen. Mooie tekst aan Hebreeën 12. Wat betekent dat? Dat we ons allemaal aangesproken mogen weten door het feit dat ik het verdiend had net zo verloren te gaan als die oudste zonen in Egypte. Maar dat ik in plaats daarvan niet alleen maar gevrijwaard ben van het oordeel, maar dat ik toegewijd ben aan de Heere God. Dat is een belangrijk punt. Er zijn te veel christenen die denken, als je nou maar gelooft dat hier Jezus voor je zonde gestorven is, dan zit het allemaal wel goed. Nee, dan begint het pas. De eerstgeboren zoon was een toegewijde aan de Heer. Goed, is later vervangen door de levieten. Maar je vindt nog geen wijzingen, ook in het boek Exodus. Waar de jongelingen, de eerstgeborenen, de priesterlijke taken volvoeren. Dat betekent ook dat als wij behoren tot de gemeente van de eerstgeborenen, dat elk van ons een priester is. En dat betekent dat elk van ons geroepen is tot priesterlijke taak. Mannen en vrouwen, want allen zijn wij de eerstgeborenen. Dan moet je helemaal niet denken specifiek aan een rol in de gemeente. In de kerkelijke dienst, in de kerkdienst. Daar gaat het helemaal niet over. Dit is helemaal niet het punt van mogen vrouwen toegelaten worden tot de ambten, dat is helemaal niet in de orde. Priesterdienst, dat doe je de hele dag door. We zijn geroepen tot aanbidding. We zijn geroepen tot priesterdienst. We zijn geroepen door het brengen van geestelijke offeren. Als je gered bent naar het lam, dan weet je aan de ene kant, je bent gevrijwaard van het eeuwige oordeel. De andere kant is positief. Geroepen om deel te hebben aan een volk dat bestemd is om God te prijzen. Joden zijn genoemd naar hun voorvader Juda. En Juda betekent lofprijzen. Ook dankzegging, maar ook lofprijzen. Als je in Israël bent geweest en je zegt dankjewel, dan zeg je toda rabba. En het woord toda, dat gaat van dezelfde wortel uit. De Jood is een godloop. De vader zoekt degene die hem zo aanbidden in geest en waarheid. Er staat niet bij dat die predikers roept. Of zoekt, Of dat hij, ik weet niet allemaal wat voor bijzondere mensen, zoekt. Dat is niet fout, dat is goed en mooi, maar dat woord zoeken staat van de aanbidders. En je bent een aanbidder, heel concreet, een priester in de dienst van de Heere God. Om geestelijke offeranden te brengen, zegt 1 Petrus 2 vers 5. Van lof, dank en aanbidding aan de Heere God. Een leven dat uit aanbidding bestaat. Niet alleen maar in je woorden, maar ook in je daden, in je werk, in alles wat je doet. Dus in die zin worden we allemaal aangesproken door het feit dat we eerstgeboren kinderen van de Vader mogen zijn. Geroepen tot zijn dienst. Hier ga ik het bij laten. De volgende keer gaan we iets bespreken dat direct mee samenhangt in de verzen die we niet gelezen hebben. We gaan erover door. Wat is het vuurdeeg? Wat betekent het wat 1 Korinthe 5 zegt? Feest vieren zonder dat vuurdeeg. Daar gaan we het de volgende keer over hebben.